Heb de Koffie bij Nust. Een podcast waar we in gesprek gaan met de maten van Nust over hun passies, met een potje koffie en een stukje taart. Welgekomen.
Yes, welkom. Geert Baken hier op de Koffie bij Nust in Kortrijk in de Kien. Pak gerust een taartje, zou ik zeggen.
Ja, ga ik doen.
Wat verwacht je ervan?
Ik ben niet volledig voorbereid op vragen of zo. Dat ik ben een beetje benieuwd naar welke vragen er gaan afkomen. Maar dat is een heel, ik denk dat het wel een heel leuk en tof gesprek gaat worden. Zo hier in Kortrijk, wat voor mij toch altijd een beetje een leuk bezoekje is. Een beetje wat verder van mijn deur. Dus altijd wel leuk.
Je is toch een klein beetje thuiskomen hier.
Ik ben er al geregeld geweest, dus dat valt mee. Ja.
Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat het voor mij toch wel een beetje spannend is vandaag. Het is mijn eerste podcast als host, dus... Even wel spanning voor mij, maar gelukkig met een heel vlotte gast als jou, dus dat komt wel in orde.
Hè. Ja, we gaan proberen. Hè.
Yes. Zou je even willen terugpakken in de tijd, Geert, om te beginnen, naar misschien een 15, 16-jarige Geert, een puberende Geert Baken. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Oh ja, dat is soms ook wel moeilijk voor mij om te herinneren hoe het was rond die tijd, als je al wat ouder bent. Natuurlijk, ik denk voor mij wat toch wel naar boven kwam, is dat ik al heel vroeg bezig was natuurlijk met computers en zo.
Okay, ja.
Dus ik was, ik denk zelfs ja, voor die tijd, hè, ik denk vanaf mijn 8 à 9 jaar of zo. Ik was toen al met mijn neus in de boeken en allerlei dingen kunnen proberen lezen rond wat er toen midden jaren 80.
Oké, ja.
En dan had je zo al een aantal dingen die naar boven begonnen komen. Zo. Dus, en probeerde ik eigenlijk toen al zoveel mogelijk mee te pikken van die nieuwe wereld, zal ik maar zeggen.
Right, cool. En hoe ben je getriggerd geraakt daardoor? Want ja, zeker in die tijd en op die leeftijd.
Ik weet het eigenlijk niet goed meer. Ik denk mijn vader of zo, die had eigenlijk kennissen of vrienden. En een van die personen die was er wel mee bezig en die had eigenlijk, ik denk dat hij dat mee had gebracht naar huis.
Okay, ja.
En dan had ik zoiets van, oh, wat is dit? Ja, zo totaal niet weten wat dat was. Hè. Ik denk dat de eerste was zo'n een of andere MSX-computer of zo. Ja, toen nog van Philips. Echt heel lang geleden, ik kende de details niet meer. En vanaf, dat is toen begonnen eigenlijk. Dat was zo van, wat breng je nu mee? Wat is dit? En ik wil weten wat dat eigenlijk allemaal is.
Dan ben ik al echt getriggerd geweest.
Ja, dat was eigenlijk in één keer zo van, hier wil ik meer van weten.
Heb je zo wat anekdotes nog uit die periode van jouw eerste computerervaringen, waar dat jonge luisteraars misschien wel van achterover zullen vallen?
Ja, ik vind het nog altijd straf dat ik toen... dus die MSX was eigenlijk mijn Microsoft Basic. Hè. Dat was,
Microsoft toen al?
Ja, maar dat was inderdaad al een Microsoft besturingssysteem. Dat moest via Basic eigenlijk, programmeertaal, moest je daar iets mee doen. En uiteraard, je bent jonger, dus je wil wel wat games spelen of zo. En dan ging ik, weet ik nog goed, dan gingen we naar een winkel, dan ging je een boekje halen. En dan tik je als het ware de broncode van een eenvoudig spel, je tikt dat gewoon over.
Oh, right, yes.
en dan moest je nog de foutjes uithalen als je iets mis had gedaan. En dan kon je dat spel spelen. Dat houd je nu niet voor mogelijk, hè, dat je iets een game gaat intikken.
Dat
is onmogelijk, dat is zo trouwens. En dat is gewoon ook heel, heel simpele games natuurlijk. Hè. En dan natuurlijk was er een innovatie dat je dan ook games kon kopen op cassette, audiocassette. En dan eigenlijk gewoon met een normale audiospeler een game laden, gewoon play, en die game wordt geladen via cassette in het systeem. Dat was dan eigenlijk al fantastisch om zo een vooruitgang te boeken. En dan later had je ook cartridges. Die kon je gewoon inpluggen en je kon eigenlijk beginnen spelen. Dat was helemaal van, wauw, wat is dit? Maar dat was allemaal nog pre-PC. Hè. Dat was geen personal computer. Dat is natuurlijk wel veranderd met de PC dan. Waar ik dan mee begonnen ben, een beetje later dan.
Okay, ja. Ja. Stel dat voor jou, computers, IT in die tijd niet zouden hadden bestaan. Welke richting denk je dat je eventueel zou uitgegaan zijn dan?
Ja, ik weet het eerlijk gezegd, eigenlijk weet ik het niet goed. Dat is moeilijk om op te antwoorden. Het is wel zo dat ik, omdat ik er eigenlijk zoveel mee bezig was op jongere leeftijd, heb ik wel nooit iets gedaan, bijvoorbeeld qua studies of zo, heb ik eigenlijk nooit iets gedaan in de richting informatica. Dus ik was altijd wel geïnteresseerd, want ik las ook heel veel boeken rond economie en zo en dergelijke. Ja, als ik wat ouder was, en niet als ik 13 of 14 was of zo, maar als ik wat ouder was. En dus ja, zo economische richting, zo, dat sprak me wel aan. Dus ik heb dat dan, ja, specifiek dat dan eigenlijk gedaan, en geen informatica willen volgen, omdat ik dan, ja, wat toch een beetje, weet je, wat de interesses wat spreiden. Zo.
Een beetje een breder beeld gaan krijgen.
Ja.
Dus tot hetzelfde geld was je misschien wel boekhouder geworden of zo.
Ja, dat zie ik nu niet direct voor mij, eerlijk gezegd. Ik zie het niet zitten. dat zou ik echt niet kunnen. Maar toen moest ik het inderdaad wel doen. En ik besefte ook wel toen ik erin zat, dat ik zoiets dacht van, ja, ik ga dit waarschijnlijk nooit doen. Ja. Ik studeer dit nu wel, maar waarschijnlijk gaat dit niet zijn.
Echt die interesse passen, ja, nog altijd bij die computers.
Ja, absoluut.
Ja, het is, je zegt zelf, het is heel veel veranderd natuurlijk sindsdien. Ik denk dat misschien wel verandering voor jou de enige constante zal geweest zijn
door
je carrière. Waar dat ik het zelf ook soms wel moeilijk heb, en veel collega's van mij ook, is zo van, ja, je ziet continu een nieuwe stroom van nieuwe technologie, nieuwe hypes, nieuwe echte facetten in IT voorbijstromen. Hoe beslis je, waar ga ik nu mijn tijd gaan investeren en wat laat ik misschien gewoon aan mij voorbij gaan? Want het is overweldiging soms, er is zodanig veel waar je kan in verdiepen in IT. Hoe maak jij voor jezelf die keuze?
Ja, ik ben altijd het meest geïnteresseerd geweest in de softwarekant, als het ware. Mm-hmm. Hè? Dus van in het begin van de eerste dingen die ik thuis had, dan was je met software bezig, die hardware, dat was toch niks. Dus ik heb ook nooit in mijn professionele bezigheden eigenlijk heel weinig daarmee bezig geweest. En dus alles wat te maken heeft voor mij met bijvoorbeeld met de hardware, met servers, met de desktop operating systems enzovoort. Ik heb dat nog gedaan, omdat dat vroeger het enige beetje is wat je kon doen.
Ja,
maar nu is dat eigenlijk zoiets dat ik zeg van dat volg ik eigenlijk niet op. Ja, dan is er zoveel dat natuurlijk beweegt in de softwarewereld. Dan is het daarom weer moeilijk om te kiezen wat je daar gaat doen. En zeker met cloud, waar zo'n beetje alles eigenlijk bijna software is, is dat wel heel moeilijk. En ja, ik vind het voor mezelf ook moeilijk om daar keuzes in te maken. Nu, het helpt wel dat ik... ik kan niet zeggen dat ik snel uitgekeken ben op iets, maar ik heb wel geregeld zo'n nieuwe dingen nodig. En ik kan wel zeggen van, oké, ik ga dit nu achter mij laten en ik ga iets anders doen.
Dus wel die nood naar een nieuwe uitdaging, naar iets nieuws.
Ja, en dat is altijd nuttig wel. Je houdt die andere dingen wel bij, je hebt die in je achterhoofd. Mm-hmm. Je kan er ook wel mee aan de slag. Alhoewel, we weten allemaal, als we iets 6 maanden laten liggen, dan kan het zijn dat je bijna opnieuw moet beginnen natuurlijk. Zo altijd naar iets nieuws gaan, dat zit zo wel een beetje in mij eigenlijk.
Heb je sommige hypes gehad in het verleden waarvan je misschien blij bent dat je die links hebt laten liggen, dat je er geen tijd in investeerd hebt?
Ik denk dat het altijd wel nuttig is geweest. Al de dingen die ik heb gevolgd waren eigenlijk altijd wel nuttig, denk ik. Dat heb ik eigenlijk zo niet. Het is wel zo dat, natuurlijk, als je vroeg met iets wat gehyped wordt bezig bent, dan ga je natuurlijk ook soms wel wat sneller uitgekeken raken op dat nieuwe. Terwijl dat eigenlijk soms inderdaad jaren duurt voordat die hype eigenlijk werkelijk wordt gebruikt bij bedrijven natuurlijk. En dit is misschien wel één ding. Ik was wel enorm gefascineerd door de technologie van bijvoorbeeld blockchain en dergelijke.
Ja.
En dat is toch wel iets wat ik eigenlijk heb gezien van, dat komt bijna niet voor dat we daarbij bij klanten daar weer iets mee moeten doen. Een groot verschil met bijvoorbeeld de AI-hype nu, wat ook een beetje een hype is, waar je wel direct aan de slag gaat met allerlei toepassingen. Hè. Dus Bitcoin, niet Bitcoin, maar blockchain op zich. Ik vond het fantastisch om ermee bezig te zijn en te begrijpen hoe dat werkt. Maar eigenlijk heb je bijna niks mee kunnen doen, praktisch, bij klanten of zo.
Ja, ik heb de indruk in die periode dat er meer een oplossing was en dat we problemen zochten om die oplossing te gaan positioneren dan omgekeerd te gaan werken.
Ja, vandaar die website. Doe je niet de blockchain, en anders is je eigenlijk gewoon no. Hè, als je naar die website surft. En in de meeste gevallen is dat ook gewoon zo.
Absoluut. Als je dan effectief beslist hebt van, kijk, ik ga mij nu op die nieuwe technologie gaan smijten. Ja, hoe ben je eraan? Van heel vaak van nul voorkennis. Hoe ben je aan zoiets?
Vooral doen, hè. Omdat het lezen, je moet natuurlijk veel lezen als je het begint te doen, maar je moet echt zo zeggen van, kijk, ik ga iets bouwen, ik ga iets maken, ik ga iets proberen. Mm-hmm. Dat is vaak op basis van voorbeelden van anderen natuurlijk. Hè. Je gaat Het is heel zelden dat je iets volledig nieuws natuurlijk gaat doen. Hè? Maar je kijkt even naar anderen wat die doen en dan probeer je je eigen ding van te maken. Dus vooral doen. Als ik het gewoon lees, dan kan je wel theoretisch een idee van hebben. Maar ik moet het ook een beetje in mijn vingers hebben. En dat is soms wat men wel soms zegt van, ja Geert, je bent soms wel nog wel heel praktisch bezig. Mm. Maar ik kan het eigenlijk niet goed leren zonder daar praktisch, zonder daar wat in de vingers te hebben. Dat wil niet zeggen dat ik tot het oneindige ga in het allemaal uit te spitten natuurlijk. Maar gewoon doen.
Dus bedenk je dan voor jezelf een use case en ga je gewoon aan de slag?
Ja, use case, dan zelf iets bouwen om te weten van oké, hoe werkt dit dan? En dan als het inderdaad wat meer bij bedrijven wat tractie begint te vinden. Ik heb het ook gezien bijvoorbeeld met Kubernetes en zo, ook mee bezig geweest, en nog steeds eigenlijk. In het begin doe je veel op jezelf, maar dan zie je inderdaad dat klanten ook beginnen dat te embracen, en dan kan je wel ook daarmee aan de slag, wat je dan eigenlijk al zelf geleerd hebt, praktisch. Dus dat is typisch de manier waarop ik het aanpak.
Eerst starten met fictieve use cases, voor jezelf, en dan hopen dat de markt natuurlijk ook die vraag
heeft. Inderdaad. En natuurlijk ook het feit dat je erover blogt en zo en dergelijke, en dat helpt ook natuurlijk, want dan moet je... Je bent altijd een beetje gestresseerd dat je niet iets schrijft dat natuurlijk dat niet zou kloppen. Hè. Natuurlijk, dan ga je het nog meer wel uitspitten. En dan, dus dat helpt ook wel.
Om zo de extra maal...
Erover bloggen, een video maken of zo. Dat is altijd, dan ben je een beetje toch wel verplicht om echt wel wat research te doen, om te zorgen dat je gewoon geen domme dingen zegt.
Hè. Ja, dus, Je zegt je gaat zelf typisch fysiek aan de slag met de technologie. Welke tips zou je hebben voor mensen die op de hoogte willen blijven, maar misschien geen tijd hebben door, ik weet het niet, te druk op het werk of privé ook geen ruimte, om toch op de hoogte te blijven van de technologie zonder effectief veel hands-on investeringen te doen? Wat zou je die mensen aanraden?
Ja, dat vind ik altijd een hele moeilijke. Ik denk dat vandaag sowieso tijdperk van boeken en zo, dat is eigenlijk bijna voorbij. Hè. Dus daar kan je bijna niet meer op verder gaan van neem een boek en dan zal je het wel leren, want die dingen gaan zo snel.
Het is al meteen verouderd als het boek uitgegeven
wat erin
wordt.
Staat, de helft gaat niet meer werken als je probeert te doen. Hè. Dus dat is al een moeilijke. Nu, wat ik zelf eigenlijk veel gebruik, ik merk dat eigenlijk wel, dat is een beetje raar, want de meeste mensen gebruiken dat eigenlijk daar misschien niet voor, of minder misschien, ik weet het niet. Ik gebruik nog altijd heel veel Twitter eigenlijk om dingen op te volgen. Maar als je daar natuurlijk de juiste mensen volgt, en dat is een beetje moeilijkheid natuurlijk. Hè. Wie zijn dan de juiste mensen? Ik heb het ook zo niet in mijn hoofd. Dat gaat dan... Ja, naar gelang de technologie waar je in duikt, dan zie je wel dat er bepaalde mensen zijn die er heel veel over zeggen en te zeggen hebben. Van de vendor soms zelf, of anderen die in de community eigenlijk zich bevinden. En ja, als je dan die mensen wat opvolgt, dan zie je wel meestal van, dit is nieuw, dat is interessant, dat is niet interessant. Ik heb dit geprobeerd, dat werkt niet. Dus ik probeer dat op die manier toch wat te volgen.
Het is echt wel een sociaal media netwerk te gaan bouwen. Van kijk, die mensen kan ik vertrouwen en ben ik op de hoogte.
Ja. En die mensen opvolgen, kijken van wat bloggen zij, welke video's maken zij of zo. Of als je met hen praat gewoon, wat zien zij bij klanten? Mm-hmm. En dan ben je toch een beetje op de hoogte van, dat is misschien een best practice, dat is misschien geen best practice. En zo werken die dingen. Dat moet je ook niet allemaal hands-on doen. Dus dat je van anderen... probeer te leren ook natuurlijk. Hè. Dus dat community aspect en met anderen erover praten is toch wel een belangrijke. Ook,
Kijk, een van de technologieën dat ik zelf een beetje van op een grotere afstand gevolgd heb, was de Kubernetes. Dus bedankt daarvoor, want jij was een van de actieve mensen op sociale media die ik toen volgde, voor heel wat blogs en heel wat inzichten te hebben. Want dat heeft mij ook wel geholpen om toch op de hoogte te blijven van wat zijn de evoluties, zonder er elke dag hands-on mee bezig te zijn. Dus dat was wel...
Inderdaad. Iets als Kubernetes kan natuurlijk... Daar kan je je hele leven mee vullen. Hè. Ik bedoel, dat is één onderdeeltje van... We werken veel met Azure Cloud. Dat is één onderdeeltje in de Azure Cloud. Maar daar kan je eigenlijk je fulltime bezigheid
absoluut,
van maken.
Absoluut, En dat is altijd moeilijk natuurlijk, die keuzes.
Ja, dat is heel moeilijk. Ja, absoluut.
Ja. De laatste tijd, Geert, stort je volledig op de generatieve AI vooral. Wat heeft voor jou de klik gemaakt? Wanneer heb je beslist? En waarom heb je beslist van, dit wordt mijn volgende focus, mijn volgende topic waar ik mee ga verdiepen.
Ja, ik heb vroeger nog wel met AI in aanraking geweest. Meestal niet van het zelf te doen of zo, of modellen bouwen of zo. Daar begin ik niet aan, maar wel eigenlijk vanuit zo wat businessperspectief en met anderen er eigenlijk in een team eigenlijk aan samenwerken. En dat was eigenlijk toen al, dat fascineerde mij toen wel al. Hè. Dus ik denk dat ongeveer een goede, voor mij dan persoonlijk een goede 10 jaar geleden is zo. Ook alle trainingen gevolgd en zo, van die courses op Coursera, of bepaalde universities in de States die dan zo'n AI-training aanbieden. En is dat eigenlijk een beetje terug wat gezakt? Zo van, ik weet niet goed wat je mee moet aanvangen. Omdat natuurlijk, je ziet wel dat het toen niet zo toegankelijk was voor iedereen. Hè? En dan nu natuurlijk met GenAI, waar je toch wel een aantal nuttige toepassingen kan bouwen, maar eigenlijk door gewoon gebruik te maken van API's. Hè? Zonder dat je echt, ja, je moet niet echt een data scientist zijn. Je kan, als je een developer bent en je kan je plan trekken, kan je ergens mee aan de slag. Die toegankelijkheid die sprak me eigenlijk wel aan. Mm-hmm. Het is ook een veld waar ook heel veel nieuwe dingen in gebeuren. En natuurlijk, ja, dat is dan ook voor mij interessant, want als er heel veel nieuwe dingen zijn om het op te volgen, ja, dan triggert mij dat ook om, dat, ja, om daarin ja, ja. te duiken. Dus het is dus een beetje een combinatie van vroeger mee bezig en ik vond het toen al leuk, maar dan nu, omdat het toch meer toegankelijk is, ja, daar echt nog zelf ook iets mee kan doen en mee in de applicaties duiken of bouwen of met klanten praten.
Ja, ja, inderdaad, het is heel toegankelijk geworden, niet enkel voor IT'ers, maar ook gewoon ja, mensen die niet in de IT zitten.
Ja,
in hun persoonlijk leven worden er effectief ja, mee geconfronteerd.
Ja.
Vandaar ook de gigantische snelheid waarmee dat het omhoog geschoten is, heel dat generatief AI gebeuren. Hoe heb jij die snelheid ervaren? Want ja, het is wel extreem snel gegaan het laatste jaar.
Ja, ik weet nog wel dat ik een aantal dingen had opgepikt van zo die eerste GPT-probeersels van OpenAI en zo. Mm-hmm. Je hoorde daar wel al iets van, maar dat was zeker niet... Dat was nog een beetje verborgen zo.
Dat was nog geen mainstream.
Nee, en ik dacht toen al van, oh, dat is wel een leuke gimmick. Maar ik dacht niet van dat nu iets zo heel explosief ging worden. Als je inderdaad dan zag toen wat er dan gebeurde met die release van ChatGPT. En dat die responses en wat je er eigenlijk uit kon halen, dat toch wel eigenlijk toch wel van een vrij goed niveau was. Had ik toch zoiets van, ja, hier zit toch wel iets in. Het was zo een beetje aan het kabbelen zo van, oké, ja, komt niet echt iets uit, daarvoor dan. Ja, maar met die release was het echt van, oei, ik had niet gedacht dat het eigenlijk al zo ver stond.
Brengen,
en als je dat nu ziet, inderdaad, ja, de snelheid die nu gemaakt wordt, niet alleen door bedrijven als OpenAI, maar door ook vele andere concurrenten, maar ook heel veel in open source, dan zie je echt dat het is echt een explosie van nieuwe modellen, nieuwe features en capabilities. Dus dat is, ja, ik was eigenlijk, ben wel een beetje van geschrokken. Ik heb zelden, denk ik, toch gezien in zo het IT-wereldje zo, dat iets zo snel groeit.
Boomt, ja.
En zeker ook zo snel wordt geïmplementeerd in bedrijven, want dat is meestal het ietsje dat achterblijft. Maar nu zie je toch wel dat heel veel bedrijven ermee aan de slag gaan.
Ja, ook dus. Opnieuw weer door die toegankelijkheid, denk ik.
Ja, absoluut. Ja,
je moet geen zotte infrastructuur gaan investeren. De technische hurdel is ook niet... extreem hoog. Dus,
Nee, inderdaad, want ik was ja, niet lang geleden bij Microsoft voor een hackathon. En dan zie je inderdaad dat mensen heel snel... Ja, oké, zijn het developers, zijn Python of .NET developers, meestal Python developers. Ja. En ja, die kunnen heel snel aan de slag gaan op zo'n dag, hackathon, en dat nog nooit gezien hebben bijvoorbeeld. En men bouwt dan toch iets, er waren toch een aantal dingen bij die goed in elkaar zaten. Op extreem korte tijd. Hè.
Ja.
Dus dat was echt, dat zie je wel, dat het echt vlot gaat.
De dag van vandaag hoor je heel veel IT-managers die iets hebben van, we moeten iets doen met AI, dit jaar gaan we iets doen.
Ja.
Dat horen we heel vaak terug, iets doen. Welk advies geef je aan de mensen die iets willen doen, maar misschien niet 100% weten wat te doen?
Ja, het is inderdaad, dat iets doen natuurlijk, dat is altijd zo'n beetje een itch, zeker als het in de pers heel vaak naar boven komt en men ziet ook concurrenten iets zeggen over, we gaan aan de slag met dit en dat en zo. Dus moet dat met een kolletje zout nemen, wat men zegt en wat men echt doet, is natuurlijk niet altijd hetzelfde.
Absoluut, ja.
Maar ik denk wel dat je toch vandaag kan zien dat iets als GPT, veel mensen gebruiken natuurlijk gewoon om antwoorden te krijgen, hè. Ik wil daar iets aan vragen en je krijgt een antwoord terug, waarbij men zich altijd moet realiseren van, het is misschien niet 100% correct, dat weten we. Hè. Ik denk dat de meeste mensen het wel al weten. Er zullen nog uitzonderingen zijn, maar de meeste weten wel al van, ja, ik moet toch even dubbelchecken wat er uitkomt. Maar ik vind eigenlijk inderdaad, en dat zie je ook met mijn bedrijf waar ik mee samenwerk, ja, die contentgeneratie is één ding, maar het is eigenlijk vooral zo het de mogelijkheid om te redeneren over zo ongestructureerde data en daar iets mee te doen. Ik denk dat daar veel dingen open liggen voor bedrijven om te zien van, kijk, we hebben bepaalde processen waar dat we typisch nog een mens moeten hebben die dingen moet gaan checken enzovoort enzoverder. En dat was moeilijk tot op heden om inderdaad te zien van, hier is eigenlijk iets ongestructureerd, een mail die binnenkomt of iets anders. Ja, wat ging je daarmee doen? Dat is niet zo evident. En dat kan je nu wel doen natuurlijk met iets als GPT, die echt kan redeneren over wat binnenkomt. En dat die reasoning engine die erin zit, gekoppeld met bepaalde processen die je kan automatiseren, denk dat bij elk bedrijf dat er enorm wat processen zijn waar dat je, misschien niet het hele proces, maar waar dat je stukjes uit het proces kan vervangen door bijvoorbeeld iets dat met GPT gebeurt.
Zijn dat dan die stukjes typisch waar dat nu mensen die redenering gaan doen, dat we daar kunnen assistentie
krijgen? Ja, dat je inderdaad daar kan zeggen van mensen moeten misschien zeggen van we krijgen iets binnen. Ik moet een aantal dingen die gerelateerd zijn aan wat binnenkomt, moet ik opzoeken. Mm-hmm. Maar ja, ik vind dat niet altijd even gemakkelijk terug. Ja, dat soort van zaken, daar kan je heel goed mee aan de slag in dergelijke toepassingen. En natuurlijk een tweede ding dat je heel veel ziet, ja, we hebben natuurlijk heel veel informatie, heel veel ongestructureerde informatie. Denk maar aan je eigen SharePoint of in bedrijven, als je SharePoint krijgt. Denk aan HR-data, maar ook andere data. Denk aan productie, manuals van producten en dergelijke meer. Ja, vind maar eens iets terug.
Hè. Ja, inderdaad. Ja.
Die dingen hebben wel search, maar ja, dat zijn dingen die typisch werken op keywords en dergelijke. Ja, met generatieve AI kan je natuurlijk ook al makkelijker aan de slag met in die gestructureerde data te gaan zoeken, ongestructureerde data te gaan zoeken naar wat je nodig hebt. En die searches, die soort van chatbots bijvoorbeeld, die je zoeken in die data, ja, die kan je echt heel, heel getarget maken dat je daar echt uitkrijgt wat je nodig hebt. En dat is ook, ja, dat ook tijdbesparend. Hè. Als je moet gaan zoeken in een HR-portal naar wat moet ik doen als ik mijn auto, als ik een ongeval heb gehad bijvoorbeeld, dat kan misschien een half uurtje duren als je het gevonden hebt. Nu stel je één vraag aan een HR-chatbot en het komt er in één keer uit.
Hè. Ja, inderdaad. Yes.
Dat is een enorme tijdswinst natuurlijk. Hè. Dus dat soort van dingen, van die processen en zoekacties, chatbot die zoeken op je eigen data, zie je ook het meeste terugkomen ook bij projecten. Hè.
Ja, chatbots zijn misschien wel de meest klassieke implementaties van generatieve AI-toepassingen. Heb je voorbeelden van use cases die misschien niet 100% chatbot-based zijn, maar dat je wel geïmplementeerd gezien hebt? Van, die waren wel straf, daar was ik wel serieus onder de indruk van.
Ja, ik heb toch één, er was toch één use case waar we eigenlijk aan de slag gingen met een collega's van mij, met een businessproces. Mm-hmm. En ik dacht eerst eigenlijk van, maar dat gaat toch wel een moeilijke zijn om daar iets mee te doen. Maar ze hebben uiteindelijk daar toch eigenlijk het nodige kunnen doen om te zien van, oké, in dat proces hebben we op 3, 4, 5 verschillende plaatsen iets met GPT kunnen doen. En waar de klant toch zegt van, voor ons is dat eigenlijk wel goed. En in dit geval is dat eigenlijk een proces, ik kan de naam niet noemen van het bedrijf, maar een proces dat eigenlijk gaat over procurement.
Alright.
Waar ze eigenlijk gewoon zeggen van, normaal gezien, als wij bepaalde vragen binnenkrijgen om iets aan te kopen onder een bepaalde prijs, we hebben niet capaciteit om al die processen in gang te steken. Dus onder een bepaalde prijs, dan kopen we het aan. We gaan niet negociëren.
We gaan het gewoon goedkeuren en kopen.
Ja, okay. Wat wij nu in dit proces, waar eigenlijk GPT wordt ingezet, samen met semantische zoekacties ook. Hè. Het is niet alleen GPT, het is ook die nieuwe semantic search nu. Dat is niet zo nieuw, maar dat is nu heel relevant geworden. Zegt de klant toch van, ik denk dat we nu toch wel meer dit proces kunnen inschakelen, ook voor lagere bedragen. Als we daar dan bijvoorbeeld een aantal procenten op kunnen negociëren, dat kan misschien voor een groot bedrijf kan dat misschien €500.000, €1 miljoen, misschien meerdere miljoenen euro's zijn, die je dan toch kan over een jaar of zo gezien. En dan zie je wel dat natuurlijk zelfs zoiets dat je misschien denkt initieel van, hier ga je toch niet veel mee kunnen doen, of die kleine wijziging in dat proces met GPT, ik zie niet in wat dat eigenlijk kan geven als resultaat. Waar dan de klant toch zegt van, nee, dat is voor ons eigenlijk wel, als we dat kunnen implementeren, dat kan voor ons een heel stevige besparing zijn.
Okay, en pakt GPT dan een stuk van die negotiatie over? Of,
dus inderdaad wordt er natuurlijk gewerkt met, je krijgt bijvoorbeeld een nieuwe offer binnen, of een nieuwe aanvraag binnen. Dan gaan we natuurlijk eerst gaan kijken naar, hebben we gelijkaardige aanvragen gehad in het verleden? Mm-hmm. En dan geef je inderdaad die informatie aan GPT om te zien van, oké, wat denk je hiervan? En dan wordt er, uiteraard via prompting en zo, wordt er dan inderdaad gevraagd van, wat zou hier dan, gelet op het verleden, een relevant percentage zijn om korting te krijgen? Die mail wordt dan ook eigenlijk opgesteld, hè, om naar die partij de vraag te stellen voor korting, en dan komt die ook terug binnen, dat antwoord, wordt dan opnieuw geëvalueerd door GPT enzovoort. Dus wordt eigenlijk wel geautomatiseerd.
Amai.
Natuurlijk steeds wel met mensen in de loop, hè, die kunnen zeggen van, oké, doe het of doe het niet. We weten altijd natuurlijk dat zo van die GPT-processen, ze zijn niet deterministisch. Ze kunnen altijd iets voorstellen dat je eigenlijk misschien niet had verwacht, op niet exact het ding doen dat je wil. Dus het hele verhaal rond co-pilots vandaag, AI is een co-pilot, dat is wel een belangrijk iets, want je kan het niet... misschien op termijn, misschien vandaag in bepaalde processen, maar het is toch wel gevaarlijk om te zeggen, we gaan het volledig automatiseren en er komt geen mens aan te pas. Dat is een gevaarlijk
iets. Je moet het altijd wel nog altijd als een assistent gaan zien. Ja.
Is wel een belangrijk gegeven, ook bij dit soort processen. Mm-hmm. Maar dus, ja, dat zijn van die dingen dat je zegt, op eerste zicht denk je van, dat gaat niet veel doen, maar dat je toch uiteindelijk, als je tot eindresultaat komt en de klant gaat dan beoordelen, dat je dan toch ziet van, oh nee, dit heeft toch eigenlijk een impact. Mm-hmm. En dat is wel belangrijk daar inderdaad, dat je een soort van, dat je toch wel denkt van, oké, aan die cases, dat is ten eerste, je moet die cases vinden. Dat is niet alleen, dat moet je niet met techneuten doen. Hè? Dat moet je met mensen doen die ook de business begrijpen natuurlijk. Een techneut zal al snel zeggen van, nee, dat gaat niet werken hoor. Dus je moet opletten. Hè? En dan zeker ook een soort van pok of zo doen daarmee. Zeer snel aan de slag gaan. Hè? Niet een heel proces doorlopen of uitdenken om uiteindelijk iets neer te plaatsen. Probeer het in een pok, in een eerste instantie, om te zien, zit daar waarde in? En in veel gevallen zien we toch wel dat dan de klant zegt, ja, er zit inderdaad waarde in, dan kunnen we verdere stappen nemen naar productie.
Ik vind dat wel een heel mooie use case hier, dat je zegt van, ja, in het begin twijfelde ik zelf überhaupt of dat GPT daar meerwaarde zou kunnen bieden. Welke uitdagingen zie je daarin? Want ja, je weet het ook niet altijd op voorhand hoe dat zo'n GPT gaat reageren.
Ja, en dat
zijn de uitdagingen die type van oplossingen die je wil bouwen.
Ja, dat is inderdaad, je moet het is zeker en vast voor mensen die er technisch mee bezig zijn, ja, die weten natuurlijk heel goed van, ja, dat gaat hier geregeld fout gaan, of wat hij gaat voorstellen. Ja, ik kan het überhaupt eigenlijk niet weten. Mm. Eigenlijk weet GPT niet, wat is een goed percentage? Hè? Die weet dat niet. Hè?
Ja, absoluut.
Dat ding voorspelt gewoon het volgende token, het volgende woord. Die heeft geen enkel benul van, wat is dat proces, enzovoort. Hè? Dat heeft er geen kennis van. Dus dan, als je dan techneut dat dan vraagt, zeg je van, ja, oké, wat gaat dit überhaupt kunnen doen? Maar dan, als je dan toch wil implementeren, ja, het is voornamelijk zeker en vast zo, ja, dat iteratief proberen om daar een volgende verbetering uit te krijgen, door bijvoorbeeld, ja, betere prompt, betere zoekactie, meer relevante data voeden, en testen, hè, testen en zien van, wat is nu, als we deze data voeden, wat is nu het antwoord van GPT? Ah, dat is geen goed antwoord, oké, we moeten het anders aanpakken. En dat is eigenlijk een heel iteratief proces, je mag eigenlijk nooit verwachten als ontwikkelaar, dat je zoiets hebt van, oh, ik zet hier iets neer, het zal wel werken vanaf de eerste keer. Ja, dat is meestal niet zo als je programmeert, maar zeker in dit soort van zaken, dat heel iteratief proces, die prompts aanpassen.
Wat weer vaak die try and error.
Try and error, constant. En want het gaat constant, ik heb het ook nog in die hackathon gezien, dat mensen verwachten dat GPT op een bepaalde manier gaat antwoorden. Maar uiteraard is dat niet zo. En dat is eigenlijk meestal wat men dan toch wel van schrikt, als men daar de eerste keer mee start, van, hoe kunnen we hier eigenlijk nu een applicatie mee maken? Dat ding is relatief random in zijn antwoorden. Maar dan zie je wel, als je ze zegt van, kijk, je moet dat wat extra rondprompten, je moet dit echt meegeven, wat hij wel en niet mag doen, enzovoort. Dan begint men wel te beseffen van, ah, oké, zo werkt het. En dat is eigenlijk voor projecten bij klanten ook zo. Dat iteratief proces, totdat je zegt van, ja, hier komt eigenlijk iets uit. En de klant moet daar eigenlijk mee in die loop zitten. Om te kunnen beslissen van, voor ons is dit eigenlijk beter dan die vorige implementatie. Mm-hmm. Want het is, als je er technisch aan werkt, is dat soms minder makkelijk om te zien. Dus de klant in de loop bij zo'n iteratief proces is ook wel belangrijk.
Ja, okay. Ja. Welke evoluties zie je aankomen in de komende maanden? We moeten niet spreken van jaren binnen de generatieve AI.
Ja.
Zie je bepaalde evoluties aankomen die misschien die implementaties nog gemakkelijker, nog stabieler gaan kunnen maken?
Ja, wat ik vooral vandaag natuurlijk, heb je toch wel een probleem in zeer interactieve applicaties. Natuurlijk het feit van snelheid natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Het is zo dat natuurlijk de meest, als ik nu gewoon OpenAI neem, de meest capable models, dat is GPT-4 natuurlijk, of Turbo, de nieuwe variant, ja, snel zijn ze natuurlijk niet. Hè. Dus als je er iets naartoe stuurt, kan 10 seconden zijn, 20 seconden, in bepaalde slechte gevallen misschien 30 seconden of langer.
Wat veel is in deze
wat
snelle
tijd. Veel is, hè, want ja. je vraagt iets en je moet een halve minuut wachten op een antwoord. Hm. Dat is niet echt zo leuk voor een gebruiker natuurlijk. Dus ik denk dat daar zeker, en er wordt echt wel vooruitgang gemaakt op die versnelling van die reactie.
Okay, ja.
Dat is zeker bij OpenAI is dat in de maak. Hè. Er zijn rumors rond een 4.5 turbo die een pak sneller zou zijn dan 4 turbo, maar dat blijven rumors. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat men bij Anthropic gedaan heeft met hun laatste Claude modellen. Hè. Je hebt daar zo'n een kleintje, ik denk dat het Claude Haiku heet. Dat is enorm snel in response. En is toch vrij goed in zijn antwoord. Want dat is meestal het probleem. Hè. Een model dat eigenlijk klein is en snel, is meestal niet erg sterk in zijn redeneringsvermogen tussen air quotes natuurlijk.
Dus altijd moet je kiezen ergens tussen kwaliteit van redeneren of snelheid.
Ja, en als je het meestal vandaag, als je snelheid kiest, dan heb je meestal geen goede antwoorden. Mm-hmm. Maar dat begint nu wel wat te shiften. Dat je inderdaad modellen ziet die relatief snel zijn, maar die toch hoge kwaliteit hebben in de antwoorden. En dat zeker bijvoorbeeld voor die chatbot bijvoorbeeld, hè, waar je met HR-data of inderdaad aan de slag gaat. Als zo'n snel model snel kan redeneren op basis van de search wat je antwoord moet zijn, en je krijgt een directe respons, dat is voor de eindgebruiker natuurlijk veel leuker om mee te werken. Dus dat is eigenlijk iets dat we wel gaan zien, dat die snelheid wel gaat moeten toenemen, want dat is denk ik de number one vraag van iedereen. Ik wil een goed model dat goed kan redeneren, maar het is niet snel genoeg voor mij. Maar dat gaat shiften, dat gaat waarschijnlijk vrij snel.
Daar gaan we wel snel in om een keer
dat gaat,
zien.
Ik denk het komende jaar ga je dat zeker en vast zien. Wat je ook gaat zien is grote context windows. Hè, vandaag, wat je kan meegeven in één call naar een GPT, bijvoorbeeld een document, dat kan niet al te groot, dat kan niet al te groot zijn. Hè. Dus je moet dan in stukjes gaan kappen en zo. Je moet allerlei technieken gaan toepassen. Maar je hebt nu eigenlijk allerlei modellen met waar je grote documenten gewoon aan kan meegeven en kan vragen, ja, geef mij een summary. Of haal er dit detail uit, enzovoort. Dat wordt ook steeds beter en beter en beter. Dus die twee zaken, ik denk die snelheid, maar toch kwaliteit. En dan de hoeveelheid data
de input
die je kan geven om over te redeneren, om iets mee te doen. Die combinatie gaat eigenlijk, daar ga je veel betere en veel sterkere applicaties nog mee kunnen bouwen. Ja, dat gaat zeker gebeuren.
Dat is wel leuk om te horen. Ja. Een van de... zaken dat ik het soms nog moeilijk mee heb als developer. Hey. Developers zijn altijd, het resultaat is 1 of 0. Hey. Ertussen bestaat niets. Is het een beetje het non-deterministische gedrag van zo'n LLM-model? Van, je bent niet altijd 100% zeker wat er gaat uitkomen. Zijn er daar dingen op de roadmap of dat je weet, of technieken eventueel, om toch iets zekerder te zijn over het antwoord dat er zal uitkomen?
Ja, ik denk dat vandaag toch nog altijd een moeilijke is. Ik zie niet direct iets wat... Wat ik wel zie, is dat het bij de nieuwere modellen, en het feit dat die worden allemaal gefine-tuned natuurlijk, waar je mee werkt als eindgebruiker, bijvoorbeeld een ChatGPT, dat is niet het ruwe model dat getraind is op die miljarden woorden van het internet, al die documenten. Je krijgt eigenlijk een eindproduct in de handen waar mensen aan gefine-tuned hebben natuurlijk. Hè. En wat je wel ziet is dat die fine-tuning op zich wel beter wordt om het aantal hallucinaties als het ware naar beneden te krijgen. Maar het blijft toch wel een probleem. En ik zie dat toch niet direct opgelost met iets dat ik zeg van als we dit nu doen, dan gaan we dat kunnen elimineren. Ik zie het nog niet, misschien dat het wel bestaat, maar ik zie het persoonlijk nog niet in de modellen die wij gebruiken. Het enige wat je inderdaad kan doen, is een beetje er rondprompten.
Ja.
En het model de instructie geven van, kijk, als wij jou data geven, dan mag je alleen maar eigenlijk op basis van die data een antwoord geven. En als je dat niet kan, dan zeg je gewoon, ik weet het niet. Hè. Dat is meestal de safest approach. Dus, dat klinkt heel simpel en een beetje raar ook, dat maar is. Maar dat is vandaag toch een beetje de enige techniek. Maar je ziet toch wel dat die modellen... Zeker van die vendoren die ze commercieel op de markt brengen, dat ze toch meer en meer beter in slagen om die modellen eigenlijk minder te laten hallucineren. Maar het probleem is, die modellen zijn op zich, dat zegt Carpathy, dat is een beetje bekende in het veld, heeft ook nog gezegd van het zijn eigenlijk dream machines. Hè. Die dingen zijn gebouwd om tekst te dromen. Hè. Dus hallucineren en dingen eigenlijk zeggen die niet waar zijn, it's a feature.
It's not a bug, ja, absoluut. Ja.
Dus, en wij verwachten natuurlijk, als we een antwoord krijgen van zo'n ding, dan verwachten wij, dat zo'n systeem, dat moet beter zijn dan een mens, dat kan niet anders. Ja. Maar mensen maken ook fouten. We hallucineren ook aan het toe wel.
De een al wat meer dan de andere natuurlijk.
Tuurlijk. En dus, die dingen zijn zo gebouwd. Ja, maar misschien komen er wel nieuwe modellen, nieuwe technieken, die nog niet direct nu beschikbaar zijn, maar die inderdaad binnen afzienbare tijd misschien toch anders gaan werken op dat vlak. Right.
Ik heb mezelf ook een half jaar geleden, denk ik, ook er volledig opgestort op die generatieve AI. En ik moet zeggen, jouw blogs, jouw open source projecten, video's, zijn daar wel een fantastische hulp in geweest. Net zoals met Kubernetes in de tijd heb je echt wel heel veel community werk verricht. ja, waar haal je de energie, de motivatie om dat te blijven doen?
Het is niet altijd even gemakkelijk om energie en motivatie te vinden. Er zijn momenten dat ik zie van dat er echt wel een dip zit in de hoeveelheid blogs die ik dan schrijf of YouTube-filmpjes. Bijvoorbeeld tijdens corona en zo heb ik heel veel rond op YouTube gedaan. Maar ik heb dan eigenlijk wel gezien dat dat de laatste jaar toch een pak minder is geworden. Dus het is niet altijd gemakkelijk om jezelf eigenlijk aan te zetten tot ik moet hier toch nog eens iets doen. Maar het ding is wel dat ik... Het is misschien een beetje raar, maar ik maak meestal die blogposts en die video's eigenlijk voor mezelf. Hè. Als ik iets nieuw aan het doen ben, dan vind ik dat interessant om dat voor mezelf de gedachten wat te ordenen en dan gestructureerd er iets over te schrijven of een video te maken. Want ja, je moet structuur brengen natuurlijk. En dat helpt dan eigenlijk om het ding zelf te leren. En soms ook gewoon een blogpost schrijven over dingen die je hebt fout gedaan. Hè, want ja, je gaat constant ook fouten maken natuurlijk. Dus, maar die motivatie vind ik inderdaad wel het moeilijkste. En dat gaat met vlagen. Soms heb ik een moment dat ik zeg van... Ik was bezig met de OpenAI Assistance API. En ik dacht, ik ga er een blogserie over schrijven. Dat is dan inderdaad vlot gegaan. Dat kwam daar vlot uit. Maar het is altijd even gemakkelijk. En wat ik tegen mensen ook soms zeg van... En dat moet ik ook tegen mezelf zeggen. Niet te veel naar anderen kijken, want... Iedereen blogt over dezelfde dingen. Hè? Mm-hmm. En dat is zoiets, dat is soms het moeilijke, van ja, er is eigenlijk al zoveel content over. Wees het nog voor zin dat ik zelf daar nog iets over zeg?
Ja, dat voel ik bij collega's ook wel. Ja. Van, is mijn blog nu überhaupt nuttig of zo?
Ja, is dat nu nuttig? En ja, er zijn altijd mensen die zullen zeggen van, ik heb jouw blog gezien en ik vond dat, en dat vind ik ook tof, als mensen daarop reageren. Al is dat er maar één, hè? Als dat maar één persoon die zegt van, ik heb jouw video of blog gevonden en het heeft mij geholpen om een probleem op te lossen, dat is voor mij al genoeg. Hè? Ik heb geen... duizenden views nodig per week of zo, om dan gelukkig te zijn dat die video goed draait of zo. Nee, dus voor mij is voldoende dat er één persoon zegt van ik heb daar iets aan gehad. En inderdaad, je mag niet nadenken over het bestaat al, dus ik ga er niks over zeggen. Nee, doe gewoon je ding wat je interesseert, schrijf daarover en dan komt de rest wel vanzelf.
Absoluut. En kijk ook misschien niet naar de hoeveelheid van anderen, want ja, dan word je ontmoedigd natuurlijk.
Nee, want dan ga je zeggen van wat ga ik nog betekenen in die vloed aan content? Mm-hmm. Nu zeker ook over, ja, er zijn een aantal mensen op YouTube enzovoort die een enorme audience aantrekken met duizenden of miljoenen views zelfs. Kijk daar niet naar. Doe gewoon je ding. En ja, misschien als je voor een klant iets speciaals moet doen of zo, blog daarover of doe daar iets over. Omdat heel veel van die YouTubers natuurlijk, maar ook blogposts, zijn soms ook heel, heel veel is dan ook al AI gegenereerd natuurlijk. Hè? Dus probeer een beetje je eigen insteek te vinden in iets, en dan vindt dat zijn weg wel naar anderen. Ik zou wel willen de raad geven om inderdaad niet te veel AI-genereerde posts te doen.
Die haal je er wel snel uit.
Je haalt ze er snel uit en het internet wordt overspoeld vandaag met AI-genereerde content. Dus op termijn is dat geen goed idee om dat te blijven doen.
Denk lange termijn ook authenticiteit is heel belangrijk en dergelijke zaken.
Ja. Dus, ja. En je gaat het inderdaad, je kan het er meteen uitpikken. Ik heb het ook al gehad hoor, dat ik zoiets een LinkedIn-post schrijf en dat ik daar dan toch een LLM voor gebruik en dan denk ik, nee, ik kan dit zo niet op deze manier erin gooien. Ik moet het zelf nog aanpassen. Ja, en mijn eigen woorden, ik moet soms het overdrevene soms in de tekst, moet ik eruit halen om het wel af te vlakken, want het is te gepolished. Hè? Ja, en dat is wel een probleem een beetje tegenwoordig. Er is te veel content door AI gegenereerd.
Ja, ik heb dat ook persoonlijk zelf zo van communicatie voor mij. Dat is misschien het laatste dat ik ga assisteren naar een co-pilot. Hè? Ik
vind
die summarizing en dergelijke, en die redeneringscapaciteit, ja, fantastisch. Ja. Maar ja, het moet nog altijd je eigen tone of voice zijn, je eigen...
Ja, contentgeneratie, ik ben niet... Nee, inderdaad. Wat ik wel wil doen, is inderdaad summaries maken. Bijvoorbeeld, ja, een document dat je maakt, en dan heb je een summary nodig, en misschien een PowerPoint op basis van die summary. Ja, uiteraard, hè, dat wel. En dus die summary gaat misschien ook wel in een document komen, maar dat is dan inderdaad dan gewoon de summary droogweg eigenlijk over wat er in een document staat. Maar dat is dan ook geen unieke content, of dat is gewoon een herhaling van een aantal punten. Daar kan je versnelling mee hebben, daar heb je tijdswinst mee. Ja. Maar puur generatie van je content of documenten voor klanten, door OpenAI of iets anders laten schrijven, dat zou ik toch niet direct doen.
Ja, inderdaad.
Misschien laten nalezen of zo, hè. Misschien daar hier en daar wat grammatica of zo uithalen, of Engels bijvoorbeeld, dat je Engels wat verbetert of zo.
Zo'n ding,
Maar ja, inderdaad. Echte pure content generatie en daarover en dan in blogs of zo steken of zo. Ik ben er geen fan van.
Ja, inderdaad. Ik vind het wel leuk dat je daar zegt van ja, het is mee niet te doen om de duizenden likes en de views, maar ja, als iemand zegt van kijk, ik heb bijgeleerd door je blogpost dat dat echt wel iets doet zo. Dus misschien daar ook een oproep naar de mensen van ja, als je een blog gelezen hebt en die persoon heeft jou daarmee geholpen, laat dan een keer weten aan die persoon, dat doet inderdaad wel veel, die appreciatie.
Ja, inderdaad. En dan doe ik zelf soms te weinig. Doe het af en toe wel. Maar soms denk je van, ja, zal ik dat nu wel doen? Want ja, maar eigenlijk is dat een goede oproep, want dat is ook iets wat dan de mensen, de meesten toch, die in de community iets doen, ook zo wat de reward geeft om het ook verder te blijven.
Ja, dat is echt die persoonlijke
energie. Dat is een soort van reward. Ja. Dat is iets heel klein. Maar eigenlijk is dat wel leuk. Ik denk, het is belangrijker dan het aantal views. Want het aantal views op zich...
Dat is onpersoonlijk.
Oké, dat is leuk. Hè. En ik kan misschien op... op parties ga je misschien niet dan de meest interessante persoon zijn. Maar bon, in andere context dan kan je iets leuks zeggen. Van, ik heb 100.000 views. Ja, wauw. Oké, tof. Maar dat mag het eigenlijk niet om te doen zijn. Want eerlijk gezegd, het is zelden zo dat je dat aantal views zal halen. Hè. Dus je zal heel teleurgesteld zijn...
Als je begint doel is, met, ja.
Ik wil honderdduizenden views op mijn posts en mijn YouTube-films, dan kom je meestal van een kale reis terug. Dus ja, dat doe je beter niet om die reden. Ja,
okay. Ja. De persoonlijke rewards zijn natuurlijk fantastisch daarin.
Ja, ja.
Een andere reward is natuurlijk de MVP-award, die je een drietal jaar geleden, denk ik, ontvangen hebt.
Ja, zal zoiets zijn, ja.
Voor de mensen die dat niet kennen, kan je even toelichten. MVP, Microsoft MVP, welk programma is dat?
Ja, dat is inderdaad voor mensen die... Ook weer voornamelijk dan in de community, bijvoorbeeld spreken, bloggen, filmpjes maken, anderen helpen. Mm-hmm. Wat betreft Microsoft-technologie natuurlijk. Hè. Microsoft is natuurlijk, ja, heeft een enorme waaier aan oplossingen. Dus je hebt ook een enorme waaier aan mogelijkheden om een bepaalde technologie of zo te gaan belichten. En dan kan je inderdaad door anderen genomineerd worden wel. Hè. Het is niet zomaar dat je het zal niet zo gemakkelijk zijn dat je dat wordt. Je wordt dan genomineerd door anderen meestal, of door Microsoft zelf, om dan inderdaad zo'n award te krijgen. Bij mij is dat eigenlijk gebeurd omwille, denk ik. Een van de redenen was zeker ook al die video's rond bijvoorbeeld Azure Kubernetes Service.
Ja. Mm-hmm.
En ook Azure in het algemeen, maar voornamelijk rond Kubernetes. Ik heb er heel veel gemaakt in een aantal jaar geleden. Dat is dan opgepikt door een aantal mensen en hebben dan gezegd van, ik denk dat jij ook trouwens een nominatie gedaan hebt.
Ja, inderdaad, dat zou kunnen, ja.
Om te zien van, het is eigenlijk wel tof, dat is wel leuk voor ons. Oké, hier is een nominatie. En uiteindelijk is het dan zo gegaan. En dat is eigenlijk wel, ja, dat is ook wel leuk om die erkenning te hebben. Ook weer, je moet het niet daarvoor doen. Hè? Dus je moet niet beginnen bloggen of filmpjes maken omdat je per se MVP wil worden. Je kan dan je achterhoofd hebben, maar je moet eigenlijk bloggen of dingen doen of gaan spreken gewoon om de community te ondersteunen. En dan iets als MVP is dan leuk om dat dan ook mee te krijgen. Dat is een soort van beloning ook natuurlijk.
Het mag geen doel op zich worden, hoor ik zo van jou.
Nee, het mag geen doel op zich worden. Ik heb al met mensen gesproken die inderdaad zeggen, ik wil MVP worden als doel. Ik heb dat nooit als doel gehad, maar ik wou wel wat dingen sharen, gewoon ervaring sharen. En dan, dat is de beste aanpak, denk ik. Want als men mij vraagt, wat moet ik doen om MVP te worden? Dan moet ik eigenlijk alleen maar zeggen van, je moet zichtbaar zijn in de community. Je moet een community helpen. Hè? Ja, daar komt het eigenlijk op inderdaad. Neer. En dan als dat als valuable wordt gezien, dan misschien komt dat eruit. En dan is dat leuk om te hebben. Maar ja, gewoon van, ik wil MVP worden, wat moet ik doen? Ja, dat is eigenlijk geen... Nee,
het is ook een werk van lange adem voor...
Ja, dat gaat ook niet. En ik vind ook goed dat niet iets is wat eigenlijk zo van, je doet twee dingen en je wordt MVP. Ja, ja. Nee, hè. Dus je moet wel tonen dat je natuurlijk die community, dat je een bijdrage levert. En je moet het ook blijven tonen, hè, want ja, elk jaar natuurlijk word je geherevalueerd. Dus je moet natuurlijk ook zien dat je het dan blijft doen. Want het zou kunnen dat je het op een gegeven moment dan ook niet meer bent. Wat ook niet onlogisch is, omdat als je bijvoorbeeld zegt van kijk, voor mij is dat niet meer makkelijk om veel communitywerk te doen, of ik heb gewoon geen tijd daarvoor of wat dan ook. Ja, dan moet je ook die award niet hebben. Hè.
Ja,
dus je kunt op zich die evaluatie, zou misschien om de twee jaar mogen zijn, jaar.
Je spreekt daarover, die evaluatie. Ik heb de laatste twee maanden twee blogs gelezen van mensen die eigenlijk bewust uit het MVP-programma stappen.
Ja.
Maar de een na 10 jaar en de ander zelfs na 20 jaar.
Ja.
Omdat ze wel zeggen van, ja, die jaarlijkse evaluatie.
The pressure, ja, ja.
Dus elk jaar moet je opnieuw opsommen wat je allemaal gedaan heeft. Dat ergens wel een soort van, ja, zwaard van Damocles wordt. Zo.
Ja.
Dat ze zeggen van,
ja.
Ja, dat brengt toch altijd zijn stress mee.
Ja, ja,
weet je,
ja.
Is dat iets dat jij ook voelt?
Ja, ik voel dat eigenlijk ook wel, eerlijk gezegd. Want je hebt toch altijd zoiets van, ja, ik ben zeker ook iemand die altijd denkt van, is het wel goed wat ik doe?
Mm-hmm.
Dat is zo, ik heb er altijd veel... Bij mij is eigenlijk nooit goed genoeg. Hè? Dus als ik iets aflever, of hè, voor een klant, of voor mezelf, of een speech die ik doe, of een talk die ik doe, denk ik altijd van, nou, dat komt toch wel beter. Hè? En dus ook voor MVP natuurlijk, voor die evaluatie, denk ik altijd van, heb ik nu eigenlijk wel genoeg?
Yeah, okay.
Heb ik nu eigenlijk wel genoeg gedaan? En dus die stress, ja, die voel je dan wel. Daarom dat ik inderdaad soms zeg van, ja, misschien moet het misschien om de 2 jaar geëvalueerd worden of zo. Ik weet het niet, maar bon, dat is een Microsoft-keuze. Men doet ermee wat men wil natuurlijk. Maar ik voel dat ook wel. Nog niet genoeg om te zeggen van, ik gooi de handdoek in de ring, ik doe het niet meer.
Mm-hmm.
Maar het is wel iets dat je inderdaad... je moet ze ook allemaal oplijsten. Hè. Alle dingen die je gedaan hebt,
ja,
moeten opgelijst worden en worden dan door Microsoft ergens geëvalueerd. Dus het is... Ja, je voelt toch die druk wel een beetje.
Ja, het heeft vele voordelen, maar natuurlijk.
Ja,
het voordeel heeft ook wel ergens zijn, ja, zijn nadeeltje.
Ja, ja, altijd. Hè. Ja.
Right. Maar ik denk, ik onthoud vooral van al... Ja. Er moet vooral goesting en passie zijn, denk ik, om die kennis te gaan delen. Anders hou je dat op zo'n lange tijd niet.
Absoluut. Je moet dat echt graag doen. En zeker ook, moet je ook je keuze maken in... Bijvoorbeeld mensen zeggen wel eens van, ja, met spreken, dat gaat het beste gaan. Hè?
Mm-hmm.
Want dan heb je wat visibiliteit. Dat kan wel. Maar bijvoorbeeld, als je dat echt niet in je hebt om te spreken voor een publiek, en je moet je dan forceren om te gaan spreken, dat gaat op den duur ga je dat... Ofwel kan het zijn dat je het vindt, dat je plotseling je gading vindt in dat spreken, dat je toch zegt van, ah, het is toch iets voor mij. Maar als je echt moet forceren om, ik wil hier en daar een talk doen en het gaat eigenlijk niet zo gemakkelijk af, dan ga je op een uur gewoon zeggen van, ja, dan nee, dat is het niet leuk meer. Hè. Dus je moet echt dat graag doen. Ik had het ook tegen mensen van, kijk, je moet erom niet spreken. Hè. Voor MVP of voor de community. Sommige mensen hebben gewoon graag dat je blogs, dat je vooral blogt. Sommigen hebben liever dat je video's maakt. Sommigen zeggen, nee, geen video's, ik wil blogs, hè, want video's interesseert me niet. Doe gewoon die ding wat je graag doet op dat vlak. En dan, ja, dan komt de rest vanzelf wel. Ja.
Alright, dat is goed om te horen. Ja, Geert, we zijn bijna aan het einde gekomen van de gezellige koffieklets hier toch wel. Misschien nog zou ik graag willen eindigen met een oproep. Een oproep naar ontwikkelaars, mensen in IT, die nu wel aan het twijfelen zijn om de stap naar generatieve AI te gaan maken. Van nieuwe technologie, ze zien dat als een muur waar ze niet over geraken. Dat wordt vaak als iets... Ja, moeilijks gepercipieerd. Kan je nog een tip geven aan de mensen die op dat randje staan van, zou ik mij erin verdiepen of niet? Kunnen we daarmee afsluiten met een goed advies?
Dat is de moeilijke. Ik vind wel dat, zeker als je vandaag een ontwikkelaar bent, maar ook zelfs als niet-ontwikkelaar, ik vind toch dat de barrière om erin te stappen in die technologie niet super hoog is. Natuurlijk, het is zo, het begin is altijd gemakkelijk. Hè, dus het zijn makkelijker om mee te starten, maar zoals je weet, alles in technologie, opstap is één ding, maar dan uiteindelijk ja, iets relevant bouwen, daar gaat altijd heel wat complexiteit in kruipen. Hè. Maar ik vind toch dat, omwille van de toegankelijkheid van GenAI, is iets waar eigenlijk iedereen mee zou moeten starten. En ik denk ook dat je bijna niet naast kan, het zal toch wel in de komende jaren, we zitten nu eigenlijk maar aan de start, hè.
Mm-hmm.
We kunnen er nu al heel wat mee doen, want het is puur de start van dit soort van capabilities. Dus je zal er niet aan kunnen ontkomen. Hè. Dus je er op een of andere manier toch in verdiepen of er iets mee doen, ik denk dat je gewoon niet anders kan. Maar ik vind het persoonlijk heel toegankelijk, developer, non-developer. Dus stort je er gewoon in, zou ik zeggen. En probeer er iets mee te doen. En begin gewoon klein en zie waar het eindigt. Hè.
Ja. Perfect. Dus ik kan het overal durven springen.
Durven, ja.
En Geert Baken volgen zodanig dat je up-to-date bent.
Ja, graag.
Oké, Geert, strafwel bedankt voor deze leuke babbel.
Ja, graag gedaan.
Pak nog een taartje, subiet, en we gaan er nog een koffietje bij drinken.
Dat ga ik doen, we zien er lekker uit, de taartjes. Dus,
voilà. Tot de volgende keer.
Oké, bedankt.